Het is een voorrecht om het woord van God met jullie te mogen delen, om van Jezus te spreken en over wat God door zijn geest in onze levens kan doen. Want God is een goed God. Hij wil ons helpen, hij wil ons verder brengen in dit leven. Daar heeft hij ook zijn geest voor gegeven. Bij deze preek had ik een filmpje willen laten zien van de Asbury Revival, de opwekking die in Asbury plaatsvond. Maar ik heb besloten om dat niet te doen vanwege de gemiddelde reactie van christenen op de revival. Begin februari was er een reguliere chapel service op de campus van Asbury University, de Asbury Universiteit in Amerika. Die wordt 3 maal in de week gehouden. Toen ik theologie studeerde in Zwitserland, zat ik ook op een Amerikaanse opleiding, zeg maar, een internationale opleiding. En dan hadden ze 2 keer in de week, hadden ze ook chapel services. Dus eigenlijk had je een lesuur, maar dan werd er dus een dienst gehouden in de kapel, in de ruimte, de kerkruimte, op de campus van destijds toen het college. En dat doen ze nog steeds daar op de universiteit in Asbury. Na een preek bleven wat studenten hangen om te bidden en een van de studenten beleed zijn zonde. Daarna ontwikkelde zich een spontaan gebeds- en aanbiddingsperiode waarin studenten zonde beleden en in gebed gingen voor elkaar. De spreker die eerder had gepreekt hoorde wat er gebeurde en kwam terug en preekte over bekering en vergeving van zonde. Uiteindelijk ging dat 2 weken door totdat de leiding van de universiteit er een einde aan maakte. Inmiddels zijn er meer universiteiten en colleges in Amerika waar die opwekking doorgaat. Lee University was de eerste. En ja, het is bijzonder wat daar gebeurt. Ik heb het met een aantal mensen gedeeld. En behalve een jonge man reageerde iedereen primair terughoudend of negatief. Wat heel interessant is. Want waar komt dat vandaan? God doet een werk. En een enkeling reageert daar positief op, naar mij toe in ieder geval. Nu is het zo dat een echt grote opwekking, zoals de rector van de universiteit zei, zich bewijst over een langere periode. History will tell us, zei ze. De geschiedenis zal het ons leren. Mijn vraag is, waarom zit ik met tranen in mijn ogen te kijken naar jongeren? Massaal jongeren die hun zonde belijden, God aanbidden en voor elkaar bidden. En zijn andere christenen, eigenlijk zij die oud genoeg zijn om de Toronto Blessing te hebben meegemaakt, een prediker Todd Bentley met zijn meest rare houdingen en dingen die hij zei. Waarom is er juist onder die generatie zo'n terughoudendheid en negativiteit? Ik ben ook zo oud, hè? Dus waarom zijn wij zo en is er, ja, ik snapte het niet goed. Nou, ik heb op internet heb ik positieve, maar vooral ook negatief kritische filmpjes bekeken. Een van de commentaren was dat een opwekking begint met prediking van zonde en bekering. Dat dat daarmee te maken heeft. En niet met gebed. En laat nou net gebed zijn, het thema zijn waar ik over wilde preken. En waar ik al een hele tijd geleden teksten voor had uitgezocht. Die alles te maken hebben met de komst van de Heilige Geest op een bijzondere manier. De apostelen hebben net de hemelvaart van Jezus Christus meegemaakt. En dan staat er het volgende in Handelingen 1, vers 12 tot 14. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Of je kan het ook vertalen met de broer van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Nou, wat we hier zien is de opmaat voor de Pinksterdag, waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. De apostelen hadden de opdracht van Jezus gekregen om in Jeruzalem te wachten op de kracht waarmee ze bekleed zouden worden. Ze gingen, nadat ze van de Olijfberg waren gekomen, naar de stad, een wandeling van ongeveer 2 kilometer, en gingen naar een zaal waar ze waarschijnlijk ook waren geweest voor het laatste avondmaal waar ze met Jezus waren. Waarschijnlijk was dat wel die zaal. En mogelijk was het in het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Dat kan je lezen in Handelingen 12, vers 12. Maar dat is een mogelijkheid, dat is niet per se zo. De apostelen en de vrouwen die Jezus en zijn discipelen ondersteunden, en ook Maria, de moeder van Jezus, waren bij elkaar. Het is de laatste keer in het Nieuw Testament dat Maria, de moeder van Jezus, wordt genoemd in een bepaalde gebeurtenis. En zij gaat samen met de anderen in gebed. De laatste keer dat het over deze vrouw gaat, gaat ze in gebed. Ook Jezus' halfbroers zijn erbij betrokken. En dan staat er dat ze zich eensgezind wijden aan het gebed. Dat wijden aan betekent constant, standvastig doorgaan met gebed. Ze bleven doorgaan met gebed totdat er een antwoord kwam. En ze waren één, of eensgezind in dat gebed. Eensgezindheid is van primair belang als we het hebben over de kerk van Jezus Christus. De kritiek die er is op gebed, als we een opwekking willen zien, dat mensen zich mogen bekeren en dat het evangelie vrij verkondigd wordt, die kritiek die is totaal misplaatst als we de Bijbel erop naslaan. Het lijkt zelfs een voorwaarde te zijn. Wat zou het mooi zijn als wij hier in Nederland, hier in Lelystad, met elkaar in gebed gaan voor een opwekking. We bidden voor dat God doorbreekt in onze stad, in ons land. Wat zou het mooi zijn. Ongeveer een eeuw geleden was er een opwekking in Wales. En die opwekking begon vanuit eigenlijk van een heleboel gebedsgroepjes in Wales. Daar waren mensen aan het bidden voor een opwekking. En ik vind dat juist een teken van dat dit dus schijnbaar nodig is. En uiteindelijk komt er dan inderdaad wel, was er een soort voorman in die opwekking. Maar het was geweldig wat daar gebeurde. In no time waren er geloof ik 20.000 bekeerlingen. En dan komen we bij de Pinksterdag in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Laten we dat met elkaar lezen. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Iedere volwassen Joodse man werd verondersteld deel te nemen aan de driejaarlijkse feesten. Die van ongezuurde broden, dat was verbonden met Pasen, het Pinksteren en ook nog het Loofhuttenfeest. Dan trokken ze op naar Israël. Pinksteren heette het wekenfeest en werd de dag van de eerste opbrengst genoemd, de dag. Die dag bracht men de eerste opbrengst van de tarweoogst naar de tempel. Het was de 50ste dag na Pesach, na Pasen. De Joden die buiten Judea en Galilea woonden, waren meestal aanwezig met Pinksteren vanwege de betere weersgesteldheid. Dat was natuurlijk later in het jaar, meer naar de zomer toe, en dan was er makkelijker te reizen. Dus ze zorgden ervoor in ieder geval dat ze met Pinksteren dan in Jeruzalem konden zijn. Pinksteren wordt ook wel het feest van het geven van de wet genoemd op basis van Exodus 19 vers 1, waarin gesproken wordt over de dag van de derde maand dat Israël uit Egypte getrokken was en dat dit de latere Pinksterdag was. In die zin is het verband met Jeremia 31 vers 33 interessant, omdat het spreekt over een verandering in het hart. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Gods wil doen is een hartenzaak. Dat komt van binnenuit. Dat is niet iets uitwendigs. Het is wel zichtbaar natuurlijk op een gegeven moment, maar het is een hartenzaak. over de volgelingen van Jezus Christus staat. Ze waren alle bij elkaar. En eigenlijk staat er in de Griekse grondtaal hetzelfde woord als eerder vertaald met eensgezind. Commentaren geven aan dat ze ongetwijfeld in eenheid, in gebed, bij elkaar waren. Eenheid en gebed zijn blijkbaar van belang als we als kerk de Heilige Geest willen zien werken. En dan is er het geluid van een hevige windvlaag en verschijnen er een soort vlammen die zich op alle aanwezigen neerzetten. Johannes de Doper had al geprofeteerd in Lucas 3, vers 16. Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En de Heilige Geest, in het Grieks staat daar pneumati hagioi. Pneuma, dat kennen jullie, pneumatische hamer, dat is zo'n boor waarmee je door beton gaat. Pneuma staat voor lucht, hè, voor wind, maar ook voor geest in het Grieks. Wind en vuur. Wind en vuur hebben met de aanwezigheid van de Heer te maken. Denk aan Elia die in de woestijn was en die het zuizen van een zachte koelte voelt. Of denk aan Mozes bij de brandende braambos. Vuur, de aanwezigheid van God. Met name het vuur van de Heer gaat over reiniging en heiliging. In Spreuken 17, vers 3 staat: de smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de Heer toetst het hart. Het is een hartenzaak, hè? Op de Sinaï, toen het volk uit Egypte werd geleid, verscheen God ook in een vuur en gaf hij zijn wet. De wet die in het hart geschreven zou worden als de Heilige Geest kwam. Daar was over geprofeteerd, of werd over geprofeteerd later. De volgelingen van Jezus hadden het geluid van de wind gehoord. Ze zien de vlammen en dan voelen ze de Heilige Geest in hun binnenste werken. Horen, zien, voelen. De Heilige Geest werkt. Het is het wonder van de vervulling met de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Waar Petrus later in Handelingen 15 vers 8 en 9 erover zegt dat ze innerlijk gereinigd werden. Het was de heiliging van alle 120 aanwezigen. De hele toenmalige kerk. En ze spraken allerlei gangbare talen op dat moment. Talen die ze eigenlijk niet kenden. Er zouden vaker vervullingen komen, lees maar in hoofdstuk 4, vers 8 en vers 31. Maar dit was iets unieks. En ze spraken over de machtige daden van God. Allemaal spraken ze daarover. Dat betekent dat als wij vervuld zijn, volgens mij, vervuld zijn met de geest, dat wij spreken over de machtige daden van God. Dan hebben we het niet alleen meer over onze machtige daden in ons tuintje, of op ons werk, of van onze voetbalvereniging, maar dan hebben we het over de machtige daden van God. Je mag het ook over die andere dingen hebben hoor, maar God staat centraal in ons spreken. Ik wil nu ingaan op wat reacties op de Asbury Revival aan de hand van een verhaal van een van de studenten. Dirk van Genderen heeft dat een artikel op C Vandaag geplaatst. En C Vandaag is een soort internetnieuwsdienst, een christelijke internetnieuwsdienst. Een van de studenten op de Asbury University, die de afgelopen dagen geestelijk totaal is veranderd, is de 22-jarige Joshua Curry. Eigenlijk voelde ik me geestelijk heel arm als een zinkend schip, vertelt hij. Ik schreef in mijn dagboek dat ik het middelmatige protestantisme beu was. Ik wilde vrijheid, ik verlangde naar vergeving van mijn zonden, naar een geestelijke doorbraak in mijn leven. Maar ik voelde ook dat de wereld mij verleidde en wegtrok van waar ik ten diepste het meest naar verlangde. Nou, het is een regel, schrijft Dirk van Genderen dan, het is een regel op deze school dat alle studenten en medewerkers 3 keer per week een samenkomst in de kapel bijwonen. De geestelijke ligging van de school is in de lijn van John Wesley. Nou, een van de kritieken die ik vond op internet was van een theologische hoogleraar, dat het Wesleyaans was. En die zei, they teach horrible things. Die leren je verschrikkelijke dingen. Mijn opleiding in Zwitserland was Wesleyaans. Dus pas maar op wat ik te zeggen heb. Hè. Je moet even goed opletten wat ik zeg, want dat komt vast niet goed dan. Hè? Dan gaat het verder met veel enthousiasme, dat zegt die jongen. Veel enthousiasme voor die bijeenkomsten was er niet, vertelt Joshua. Veel studenten gingen omdat het verplicht was, maar wilden eigenlijk niet. Een ander kritiekpunt was, waarom er geen opwekking op andere universiteiten die behoudend zijn, die de juiste theologie hebben, waarom is die er niet? Inmiddels zijn er al andere universiteiten en zelfs een seculiere universiteit waar het aan de gang is en colleges in Amerika. Waarom niet op seculiere universiteiten was het dus ook? En waarom gebeurt dit vaker op deze universiteit? In 1970 is er eenzelfde soort uitstorting van de Heilige Geest daar geweest. Dat mensen bleven bidden, bleven binnenstromen en het een hoop aandacht kreeg. En ik denk dan van ja, die opwerking kwam eigenlijk allemaal van theologieprofessor. Ja, misschien hebben ze een hele biddende staf. Hè, en daar een hele, het leiderschap heel biddend. Of ja, vertel maar hoe dat werkt met de Heilige Geest. Ik weet het niet. Ik heb me ook verdiept bijvoorbeeld in de Keltische christendom. Hè, dat al nou, vanaf 300, 400 na Christus ontstond. En die hebben ook liederen. Ik weet niet of je als Keltische muziek luistert. Maar die hebben ook liederen die gaan over ganzen. En ganzen waren voor hun het beeld van, zo twee keer in het jaar kwamen die opeens, zeg maar, in het land. Die kwamen aanvliegen op een moment dat je niet wist. En ze vergelijken de ganzen met hoe de Heilige Geest werkt. Je kan het niet bepalen. Het is niet dat we nou eens eventjes 100 dagen achter elkaar gaan bidden. Nou, dan komt de Heilige Geest wel. Zo werkt het niet. Hij komt. Het heeft te maken met onze verlangens. Het heeft te maken met gebed. Ons openstaan voor wat God wil doen. Maar wanneer die komt, vertel het maar. En als zo'n theologieprofessor dat dan zegt, van ja, waarom niet? Waarom, ja, denk ik van ja, vertel het maar. Op woensdag 8 februari was Joshua ook in de kapeldienst. De gastspreker, Zach Meercreeps, van de Kama-zending. Een paar mensen komen uit de bron, dat was een Kama-gemeente. Dus er is een soort verbinding, hè? De Kama-zending. Hield een lezing over opofferende liefde vanuit Romeinen 12, over hoe liefde in actie eruit ziet. Na de bijeenkomst bleven enkele tientallen studenten achter in de zaal. Joshua ging terug naar de slaapzaal. Na een paar uur kreeg hij een verrassend bericht op zijn mobiel. Er is nog steeds aanbidding in de kapel. Er komen steeds meer studenten naartoe. Ik vind dat zo mooi. Er zijn al jonge mensen die dat doen. Ja. Ook Joshua ging erheen om te kijken wat er aan de hand was. Ik werd getroffen door wat ik zag. Dat was buitengewoon. Het ging allemaal over Jezus. Er was honger naar God. Het leek alsof er een vrede die alle verstand te boven gaat neerdaalde van boven. Het was sereen, ingetogen, heilig. Het voelde als een heilige plaats, een plaats waar God aanwezig was. Ik moest denken aan Mozes bij de brandende braamstruik, alsof het echt een heiligdom was. Een van de kritiekpunten is, Gods woord moet gepredikt worden over zonde en bekering. Zach Meercreeps, de spreker van die ochtend, kwam weer terug toen hij hoorde wat er allemaal gebeurde. Hij begeleidde ons in aanbidding, maar ook in het beleiden van zonde. Bidden? Als het goed is, ben ik er weer, ja. Zach Meercreeps, de spreker van die ochtend, kwam weer terug toen hij hoorde wat er allemaal gebeurde. Hij begeleidde ons in aanbidding, maar ook in het beleiden van zonde, het bidden en het lezen in de Bijbel. Ja, ook het lezen in de Bijbel, mensen. Aanwezigen begonnen ook elkaar hun zonde te beleiden. Ik ervaarde een opwelling van liefde. Je kon helemaal open zijn met mensen die je nauwelijks kende. Een van mijn vrienden vertelde dat hij alle zonden uit zijn leven had beleden en dat hij zich nog nooit zo vrij had gevoeld. Hij ervaarde zo Gods vergeving. Joshua geeft aan dat het ook buiten het gebouw te merken is dat God aanwezig is. De wind waait zo anders dan normaal. van alle kanten vandaan waait de wind naar de kapel toe en het is alsof er een wolk van Gods aanwezigheid boven de kapel hangt. Hij proeft oprecht de eerbied voor het woord van God. In de boodschap van Meerkrieps, toen hij weer terugkwam, lag de nadruk op de oproep tot bekering. Het is niet zo dat hier een leider is die alles orkestreert. Er is geen band waar mensen op afkomen. Het is de Heere zelf die hier krachtig werkt met zijn geest. Nou, dat was dus aan de gang. En inderdaad, bekende sprekers hebben zich aangeboden. En de leiding van de universiteit heeft gezegd nee. Bekende worshipbands hebben zich aangeboden. En de leiding heeft gezegd nee. Laat dit gebeuren zoals het gebeurt. Ik kwam dit tegen, ook dat opwekking, Asbury, ja, zeker weer een bekende spreker, zeker weer een of andere geweldige band. En dan is het zogenaamd een opwekking en mensen zijn eigenlijk meestal meer enthousiast over het natuurlijk charisma van de spreker dan van de Heer zelf. Maar dit was heel wat anders. En ik heb de livestreams gevolgd en ze zongen nog vals ook, hè. Een kippenvel momentje. Oeh. Maar God werkt. Door mensen die soms vals zingen, soms goed zingen, met een enkel gitaartje en soms een drum erbij, soms een piano. Maar ja, ze moesten ook weer naar de lessen. En God werkt. Ja. In de kapel ontdekte Joshua boven het orgel een opmerkelijke inscriptie. Holiness unto the Lord. Heiligheid voor de Heer. Deze woorden kenmerken wat hier gebeurt. Ik denk dat hier heiligheid heerst. Dat ervaar ik zelf ook. De oproep tot heiligheid en heilige liefde, zegt die jongen. Die student. Nou, ik had een fotootje gezien in de krant. Het stond vrij snel in de krant. En het eerste wat mij opviel was dat boven dat orgel, Holiness, want dat stond met stukken koeienletters stonden. En die jongen had het nooit gezien dus. Opeens viel het hem op. Ik denk, nou, Gods geest werkt wel heel bijzonder. Maak je zelfs, ja, je ogen die blind waren, laat hij je wat zien. Het is trouwens ook een lied, hè, Holiness unto the Lord. Toen ik dus in Zwitserland studeerde, zongen we dat wel eens in de chapel services. Holiness unto the Lord is our watchword and song. Holiness unto the Lord, as we are marching along. Sing it, shout it, loud and strong. Holiness unto the Lord, now and forever. En dan vooral de oudere docenten, ik ben ongeveer net zo oud, die waren heel enthousiast dan als ze dat zongen. Van, nou, dit was hun lied. En die student ziet het dan daar zo. En daar draait het wel om, hè, in ons leven. Als er een opwekking is, dan heeft dat alles met heiliging van ons leven ook te maken. Dat wij die veranderde personen worden. Studenten blijven de kapel in en uitgaan en inmiddels zijn er ook andere ruimten opgesteld, omdat er zoveel mensen komen dat ze er niet meer in de kapel met 1500 zitplaatsen passen. Nou, een van de kritieken was dat die studenten dat natuurlijk wel leuk vinden, een beetje zingen en springen met elkaar en wat bidden en dan hoeven ze niet naar hun lessen. De lessen op school gaan ook door, vertelt Joshua nog. Maar als we een uurtje vrij hebben en tussen de lessen door, gaan we snel weer naar de kapel. Ik weet dat er ook mensen in de kapel hebben geslapen. Ook 's nachts gaat het door. Er zijn altijd mensen. En een van de kritieken was ook dat mensen moeten veranderen. Hè, dat, dan is het pas echt. En dat, die theologieprofessor, ja, dat moet gebeuren. De hele school is veranderd. Mensen zijn aardiger geworden. In mijn slaapzaal hangen van die borden waarvan alles op werd geschreven. Soms heel grof. Nu staan er alleen maar lofprijzingen aan God op. Ja. Nou, en een van die theologieprofessoren had dan ook nog de kritiek dat er moeder werd iemand van demonen bevrijd. En als ik dan zo'n kritiek hoor, dan denk ik van ja, waarschijnlijk heb je wel het eind van Matthäus, het evangelie van Matthäus gelezen, maar lees het eind van Marcus dan ook eens even, want daar staat dat deze tekenen ons zullen volgen. En als iemand dan bevrijd wordt van demonen, dan zeggen we, halleluja, prijs de Heer, een goede zaak. Ja. De gevolgen van de vervulling met de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Wil ik het nou nog even over hebben. Petrus houdt na de vervulling met de Heilige Geest een preek waarin hij onder andere zegt dat de toehoorders zich van hun huidige leven moeten afkeren en laten dopen om vergeving van zonde te ontvangen. En dat heeft zo zijn gevolgen. In Handelingen 2, vers 41 en 42 staat: degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Nou, de rector van Asbury University zei dat een opwekking zich bewijst over een langere periode. History will tell us. De geschiedenis zal het ons leren. De gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag waren bijzonder mooi. 3000 mensen werden toegevoegd aan een relatief kleine groep gelovigen. Dus dat biedt hoop, hè, mensen? Ja, ja. In één dag waren er meer bekeerlingen dan Jezus in zijn hele bediening van 3 jaar had gehad. En misschien denk je van, nou Nico, hij had ook wel grote groepen, duizenden die naar hem luisterden. Maar als hij duidelijk werd over wie hij was, dan zeiden ze deze, in de oude vertaling, rede is hard. Wat hij zegt is hard. En ze lieten hem staan. Ze vertrokken. En uiteindelijk blijven er maar 120 mensen over, hè, op die Pinksterdag. 3000 bekeerlingen is bijzonder. Op een groep van 120. Wat we zien in 2 versen is het ideale beeld van de kerk, een gemeente. Mensen die zich verblijden in die vergeving van zonde en de vervulling met de Heilige Geest. Er was eenheid in geloof. Er was een geest van eenheid. Er was een gezamenlijkheid die hen bij elkaar bracht. En daarbij waren 4 aspecten essentieel voor het beeld van de geestvervulde eerste gemeente. Ze wijden zich trouw over een langere periode aan. Ten eerste het onderricht van de apostelen. Dat staat in de Bijbel, dus je moet je Bijbel lezen. Ten tweede de onderlinge gemeenschap, tot sociale omgang met elkaar. De derde het breken van het brood, het avondmaal vieren. Dat ging met een maaltijd tegelijk. En het gebed. Momenten van gezamenlijk gebed. Die dingen die gebeuren in die eerste gemeente. Er wordt niet gesproken over een geweldig kinderwerk. Haast ondenkbaar in de christelijke wereld van tegenwoordig, maar wat dat betreft zitten jullie al goed. Daar hebben jullie geen problemen mee. En als het zover komt, als er nog Abrahams en Sarah's zijn, dan zullen we dat gaan zien. Maar weet je, dat gebed, dat vierde punt, dat bewerkt dus schijnbaar een opwekking. Een opwekking bewerkt dit, die 4 punten. Dit gebeurt als we met de Heilige Geest vervuld worden. Dit is ook wat we als gemeente moeten faciliteren. En als je de Bijbel goed leest, moeten we wel tot de conclusie komen dat eenheid en gebed alles heeft te maken met het vervuld raken van de Heilige Geest. Je hebt toch nog een beetje een wazig plaatje van de Asbury opwekking. Eenheid en gebed heeft alles te maken met het vervuld raken van de Heilige Geest. Dan laten we ons daarnaar uitstrekken en laten we dat ook gewoon doen. Het is ook, kijk, Gods Geest bewerkt het in ons. Het bewerkt ook gebed in ons, hoor. Maar het is ook onze eigen stap die we maken. Is de stap om eenheid is ook een eigen stap. Want je kan ervoor gaan kiezen om te gaan zitten narren en moeilijk te gaan zitten doen. Maar je kan er ook voor kiezen om Jezus daarin te volgen. Die gebeden heeft voor de eenheid onder zijn discipelen zijn, die later de apostelen werden. Laat ik met jullie bidden. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, voor wat u door uw geest hebt gedaan daar in Asbury. Ik vind het zo'n voorrecht, Heer, om dit in mijn leven te hebben meegemaakt. Een wat ik, voor zover ik het kan zien, een authentieke opwekking is, Heer. En natuurlijk zullen er altijd veel dingen fout gaan. Maar Heer, wat geweldig. Wat geweldig dat we hier getuigen van mogen zijn. En we verlangen er zelf ook naar, Heer. Hier in de gemeente, hier in Lelystad. Naar eenheid, naar gebed, nadat uw geest werkt in ons en onze harten gereinigd worden van zonde, geheiligd worden. Heer, ja, mogen we vol zijn van uzelf, Heer Jezus. Van wie u bent en wat u wil met onze levens. En dat bid ik u, Heer, in uw naam. Naar uw wil, naar uw verlangen. Amen.